vierde Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Albert-Jan Vonk, van harte welkom in onze uitzending van 2 maart 2025. Straks om 10 uur kunt u gaan kijken en luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is te vinden via onze website en de dienst wordt ook getoond via internet. Voorganger is dominee J.T. de Koning uit Barneveld en we hebben op het orgel Simon Stelling. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Wilma.
Bedankt Albert-Jan, ook namens mij hartelijk welkom. We gaan vanmorgen weer een aantal liederen voor u ten gehore brengen. Er is ook een verzoekje binnengekomen en de afgelopen week is er een luisteraar jarig geweest. Voor haar hebben we ook een lied ter felicitatie. Maar we beginnen met het lied Aan u behoort, o Heer der Heren, gezongen door gemengd koor Omnia Cum Deo.
Thank you.
U luistert naar het eerste lied van vanmorgen. Aan u behoort, o Heer der Heren, gezongen door Omnia Cum Deo. Maandag 24 februari vierde mevrouw Van Galenvonk haar 86e verjaardag. Zij woont Prins Hendrikstraat 18a. We wensen haar een mooi nieuw levensjaar toe. We kozen voor u het lied Wie maar de goede goed laat zorgen en het wordt gezongen door de Urker Zangers. Met een hartelijke felicitatie. Luister naar het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Het was speciaal voor de verjaardag van mevrouw Van Galenvonk. We gaan verder met een verzoekje van een mevrouw die het volgende lied graag wilt horen. Het is het lied Onze Vader en het wordt gezongen door Ellie en Rickert.
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw geschieden op aarde, zoals in de hemel. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.
U luistert naar een verzoeknummer Onze Vader, gezongen door Ellie en Rickert. Het volgende lied waar u naar kunt gaan luisteren is het lied Grijp toch de kansen door God u gegeven. Het wordt gezongen door het Nederlands Hervormde Zangvereniging met hart en stem uit Delft.
Thank you.
En dan gaan we nu overschakelen naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk, die ook te bekijken is via internet. Voorganger in deze dienst is dominee De Koning uit Barneveld. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Is klaar. Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Marianne Sneep. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee De Koning uit Barneveld. De kinderen van de nevendienst en de jongeren gaan straks voor hun eigen bijeenkomst naar de ruimte achter, hierachter in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar de kerk in actie. Huiselijk geweld Egypte. Kerkleiders van lokale gemeenten worden getraind en verzorgers van kinderen uitgerust in het beschermen van de jonge generatie tegen seksueel geweld en misbruik. En draagt zo bij aan een veilige en vredige samenleving. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een bemoedigende groet naar mevrouw A.M. Maaien Sampimon, Uranestraat. En er gaat een boeket met de groet van de gemeente naar mevrouw H.W. Oudshoorn-Kruid aan de Van Riebeekstraat. Er staat op de website en in het kerkblad een oproep voor nieuwe BHV'ers. Zoals we in eerdere diensten dit jaar ook weer hebben ervaren, is het van belang om snel de benodigde kennis en juiste handelswijze paraat te hebben, mocht er onverhoopt iets gebeuren. Verdere details kunt u op de website en het kerkblad vinden. U kunt ook na de dienst Shani Vouzert, Pauline Hogedijk of Nico Oosterom even aanschieten. Er is een geboortebericht te vermelden. Op woensdag 19 februari is geboren Jasmijn Sarah van Gogh, dochter van Richard en Marielle van Gogh, Walenburg. Ze noemen haar Jasmijn. Wij feliciteren de ouders en bidden dat Jasmijn met Gods zegen mag opgroeien tot een mooi en liefdevol mens. En omdat de beamers en het scherm het weer doen, zingen we gewoon toch maar vanaf de beamer en niet vanuit de boekjes die u heeft uitgereikt gekregen. En dat doen we en we beginnen met het zingen van Psalm 33 vers 8. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 108. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden, zingen we van gezang 723 en daarvan het eerste vers. Jongens en meisjes, de 10 geboden, die hebben jullie al een paar keer gehoord in je leven. Je vader, je moeder hebben ze al veel vaker gehoord en je opa, je oma hebben ze misschien nog wel veel vaker gehoord. En ik ben gewend om zo nu en dan eens mee te tellen. en wat te vertellen over wat het nou precies betekent, die geboden. Ze worden gegeven aan Mozes en daarmee aan Israël en daarmee aan ons. En voordat die geboden gehoord worden, voordat de Heere God ze geeft, stelt hij zichzelf als het ware eerst voor. Zegt hij eerst wie hij is. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik ben de Heer, jouw God, die jou uit het land Egypte, uit het diensthuis, het slavenhuis, eigenlijk staat er zoiets als het huis van de angst, heb uitgeleid, heb bevrijd. Met andere woorden, ik ben jouw bevrijder. En om vrij te kunnen zijn, en vooral ook om vrij te kunnen blijven, geef ik jou 10 dingen om te doen en om niet te doen. En als je dat bij je houdt, in je hoofd, in je hart, in alles wat je tegenkomt in het leven, dan ben je vrij en dan blijf je vrij. En dan geeft hij zijn 10 geboden. En het eerste gebod is, jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want andere goden, andere machten, andere krachten in het leven, of ze nu bestaan of niet bestaan, die zijn er altijd weer op uit om jou niet vrij te maken. Om jou van alles te laten doen wat je niet hoeft te doen. Om jou iemand te laten zijn die jij niet hoeft te zijn. En daarom raad ik je, gebied ik je, om die andere goden niet te volgen. Geen andere goden. Dat is het eerste gebod. Het tweede gebod gaat over het maken van een beeld van God. Jij zult geen beeld van mij maken. Niet van iets wat in de hemel is, niet van iets wat op de aarde is en niet van iets wat in de wateren onder de aarde is. En eigenlijk wil dit gebod heel simpel zeggen, jij zult mij niet opsluiten in jouw gedachten over wie ik ben. Ik zal zelf zeggen wie ik ben. En dat doe ik met behulp van heel veel beelden. Maar die komen uit de Bijbel. Daarin vergelijk ik mezelf met een leeuw, met een rots, met een herder, met een koning. Maar ik zal zeggen wie ik ben. En bij dit gebod geeft de Heere God een waarschuwing en hij geeft een belofte. De waarschuwing komt hierop neer. Als jij een beeld van mij gaat maken, als jij mij gaat opsluiten in jouw gedachten over wie ik ben, dan ga je dat doorgeven. Dan geef je dat door aan de mensen om je heen, aan je kinderen. Die geven dat door aan hun kinderen, die geven dat door aan hun kinderen, die geven dat door aan hun kinderen. En op een gegeven moment weet niemand meer wie ik ben. Loopt iedereen zijn eigen gedachten en zijn eigen beelden over wie ik ben achterna. En dan zal er geen zegen zijn. Dat is de waarschuwing. De belofte, als je mij laat zeggen wie ik ben en je maakt gebruik van de beelden die ik jou geef, om na te denken over wie ik ben en om te spreken over wie ik ben, dan ga je dat ook doorgeven. Dan geef je dat door aan je kinderen, die geven dat door aan hun kinderen, die geven dat door aan hun kinderen. En dan zal er zegen zijn, tot in het duizendste geslacht. Dat is het tweede gebod. Het derde gebod gaat over de naam van God. Jij zult de naam van de Heer, jouw God, niet ijdel, niet leeg, niet zomaar gebruiken. Wat is dat? De naam van God, ijdel, leeg gebruiken. Dat betekent natuurlijk dat je niet vloekt, dat je de naam van God niet zomaar laat vallen als er iets misgaat in je leven. Maar het betekent vooral dat je de naam van God niet door de modder haalt. Waardoor mensen die jou iets zien doen, of die jou iets horen zeggen, bij zichzelf denken, hé, maar dat is apart. Dat is gek. Hij of zij gelooft toch in God? Hij of zij dient God toch? Waarom doet hij dan zoiets? En waarom zegt zij dan zoiets? Dan haal je de naam van God door de modder. En dat moet je niet doen. Dat was het derde gebod. Het vierde gebod gaat over de rust. Gedenk de rustdag. Dat jij die heiligt. Dat jij die een aparte plaats in de week geeft. 6 dagen heb je gekregen om alles te doen wat je moet doen. Je werk, je huiswerk, je taken. Maar de 7e dag is de rustdag van de Heer jouw God. En dan hoef je geen werk te doen. Dan mag je rusten. En bij dit gebod geeft God als het ware een voorbeeld van zichzelf. Hij zegt, ik heb alles gemaakt. De hemel, de aarde, de zee, alles wat erin is. En ik heb gerust op de 7e dag. En ik vind het eigenlijk wel mooi, want daarmee maakt hij duidelijk wat rusten is. Zien wat je gedaan hebt en er dan in rusten, het dan loslaten. En natuurlijk, dan kunnen wij niet zeggen dat alles wat wij gedaan hebben, dat dat goed was. Laat staan zeer goed. Maar we kunnen het wel loslaten. We kunnen het wel in de hand van God leggen. Bijvoorbeeld met het gebed om datgene wat niet goed was, datgene wat te veel was of te weinig, om dat te vergeven. En met het gebed om datgene wat wel goed was, om dat te zegenen. Dat was het vierde gebod. Het vijfde gebod, dat gaat over je vader en je moeder. Eer je vader en je moeder, opdat het jou goed gaat in het land dat de Heer jou gegeven heeft. Je vader en moeder eren. Eigenlijk staat er, geef hen het gewicht dat hen toekomt of luister naar hen. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je luisteren naar je vader en je moeder? Nou, omdat zij jou iets te vertellen hebben. En wat hebben zij jou te vertellen? Wie God is. Wie Hij is in hun leven. Wie Hij was in de levens voor hun leven. En hoe goed het is om van Hem te zijn. Hoe goed het is om in Hem te geloven en om Hem te dienen. Alleen daarom al is het goed om te luisteren naar je vader en je moeder. Het zesde gebod, jij zult niet doodslaan. Jij zult niets doen wat jouw eigen leven of de levens om je heen in gevaar brengt. Het zevende gebod, jij zult niet echt breken. Jij zult geen overspel doen. En daar kan ik heel veel over zeggen, maar laat ik het eenvoudig houden. Dat betekent dit, jij zult trouw zijn aan degene die jij van God in het leven hebt gekregen. Het achtste gebod, jij zult niet stelen. Wat van een ander is, is van een ander en daar blijf jij vanaf. Het negende gebod, jij zult geen valse getuigenis spreken tegen je naaste. Dat betekent natuurlijk dat je de waarheid spreekt, dat je niet liegt. Maar dat betekent vooral dat je niets zegt en dat je niets doet dat een ander in een kwaad daglicht stelt. Je gaat dus geen praatjes over een ander verspreiden. Je gaat niet roddelen over een ander. Geen valse getuigenis spreken tegen je naaste. En het tiende gebod, jij zult niet begeren. Jij zult niet kosten wat het kost willen hebben wat van je naaste is. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat jij niet wil hebben het huis van je naaste, de vrouw van je naaste, het personeel van je naaste, de dieren van je naaste, wat dan ook van je naaste. Nou, omdat je die naaste dan zomaar gaat zien als een concurrent. Als iemand die iets heeft wat jij niet hebt. Als iemand die iets kan wat jij niet kunt. En dan is die ander dus geen naaste meer, maar een rivaal. Iemand met wie jij moet strijden om ook zoiets te krijgen of om ook zo te worden. En dan zal er ook geen vrede zijn en geen vrijheid. Nou, dat zijn de 10 geboden. En op een dag kwam er een man bij de Heer Jezus en die zei, nu hebben we al die geboden gekregen, maar wat is nou het belangrijkste? Waar gaat het nou om? En de Heer Jezus, heel mooi, begon direct te spreken over de liefde. Hij zei, jij zult de Heer, jouw God, lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel en met al je kracht. Dat is het eerste, dat is het grote gebod, daar gaat het om in het leven. En het tweede, daaraan gelijk, zo zei hij, jij zult je naaste, degene die jij tegenkomt in het leven, degene die jij gekregen hebt in het leven, die zul jij lief hebben als jezelf. En dat, zo zei hij, dat is wat er geschreven staat in die geboden. En dat is wat er door de hele Bijbel heen telkens weer herhaald en bekrachtigd wordt. Amen. gemeente zullen we samen bidden. Heer onze God, wij danken u. Wij danken u voor de rust en voor de ruimte van dit moment. We danken u dat we in alle vrijheid naar deze kerk mochten komen. Of dat we mochten inschakelen. En we danken u dat we hier mogen zijn. Dat we hier stil mochten worden voor u. Dat we hier mogen zingen. Woorden van psalmen, van liederen, van gezangen op de lippen laten leggen. Om u de eer te kunnen geven. We danken u dat we elkaar mochten ontmoeten. En dat we om ons heen kijkend mogen beseffen dat we niet alleen zijn op de weg achter u aan. Dat we als broeders en zusters aan elkaar gegeven zijn om met elkaar mee te gaan naar datgene wat u voor ons klaar hebt liggen. We danken u dat er mensen zijn die van betekenis wilden zijn in het voorbereiden van deze dienst. In het klaarzetten van alles en nog wat. Dat er iemand is die musiceert op het orgel speelt. Dat er mensen zijn die alles hoorbaar en zichtbaar maken tot in de huiskamer toe. En dat we zo gezegend zijn met u als degene die spreekt. Want ook daar danken we u voor. Dat er een Bijbel voor ons ligt in onze eigen taal. En dat we mogen geloven dat als we daaruit lezen, dat het uw stem is die klinkt in ons leven. Dat het uw stem is die zegt waar het op staat, waar het heen gaat en waar het op aankomt. Heere God, we danken u dat we dat mogen geloven. En we danken u dat u ons kent. Dat u weet wie u voor u heeft. Dat u weet waar wij vandaan komen, uit welke omstandigheden wij tevoorschijn komen. En dat u dus als geen ander weet wat wij nodig hebben. En we bidden u, heel eenvoudig, wil ons dat geven wat wij nodig hebben. Heere God, we bidden u om uw zegen in deze dienst. Om de leiding van uw Heilige Geest. Als we zo gaan lezen, als de verkondiging van het evangelie naar ons uit mag gaan. Als we straks naar de kindernevendienst gaan. Heere God, wilt u ons zegenen en geven dat we horen wat u zegt, wat u bedoelt en wat dat betekent in ons leven. Geef dat dat ook meegaat, zodat we het in kunnen zetten tegen alles wat we nog tegen zullen komen. In ons leven, in deze wereld, in de verwarring die overal ontstaat. Heere, we vragen u, wil zo aan het woord komen. Wil zo in ons midden zijn. En wil zo onze dank aannemen voor het feit dat u ons telkens weer roept en dat u telkens weer spreekt. Zo leggen we deze dienst in uw hand, zo leggen we elkaar voor u neer en zo vragen we u, hoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. Jongens en meisjes, jullie mogen naar de kindernevendienst. Ik heb net al een beetje iets aan jullie verteld. Ik denk dat dat gewoon goed is. We hopen dat jullie straks terugkomen, dat jullie een goede tijd hebben gehad. Er is heel veel zegen. We gaan het kinderlied zingen. En dat kinderlied komt uit Hemelhoog 428. En het is Jezus is de goede herder. Gemeente, we lezen vanmorgen uit Johannes 2 en daarvan de verzen 1 tot en met 11. En daar staat dit geschreven. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste teken. En hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen uit gezang 653 en daarvan het derde, het vijfde en het zevende vers. Gezang 653. Gemeente, straks naar de verkondiging. Dan zingen we zonder verdere aankondiging van Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk thuis met ons verbonden. We hebben zojuist Johannes 2 gelezen, althans het eerste gedeelte daarvan. En daarmee bevinden we ons samen met de moeder en de discipelen van de Heer Jezus op een bruiloft. Want hij is uitgenodigd, hij is geroepen op die bruiloft. Zo staat er letterlijk in het Grieks geschreven. En dat is niet voor niks. Sowieso gebeurt er in dit gedeelte niets voor niets. Elk woord, elke zin is geladen met betekenis, met belofte en met verwachting. Het begint al met de eerste woorden van de eerste zin. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana. Nu kun je denken, als je een beetje bekend bent met de Joodse tradities en de Joodse gebruiken, ja logisch, op de derde dag wordt er getrouwd. Vanaf de Sabbat, de zaterdag gerekend, trouwen Joodse mensen op de derde dag, op de dinsdag. Omdat ze weten van die derde scheppingsdag. En dat is de enige dag waarop de Heere God twee keer zegt dat het goed is. Wat hij heeft geschapen. Dat het goed is dat het water zijn plaats heeft gekregen. En dat het goed is dat de aarde haar vrucht heeft gegeven. Dan klinkt twee keer het woord tof, goed. En dat is dus goed genoeg voor twee mensen die samen met elkaar het leven door willen. En dat is een prachtige, dat is een diepgelovige symboliek. En soms denk ik wel eens, daar kunnen wij nog wel eens wat van leren in onze traditie. En toch gaat het hier verder dan dat. Want de derde dag, dat weten we ook, dat is in de Bijbel eerst en voor alles de beslissende dag. Op de derde dag gebeurt er iets van God uit, zou je kunnen zeggen. Op de derde dag wordt datgene waarop lang gewacht is vervuld. Op de derde dag sluit God een verbond met zijn volk. Op de derde dag wordt de Jordaan overgestoken en wordt de eerste voet aan het beloofde land gezet. En op de derde dag treffen een paar vrouwen een weggerolde steen aan voor het graf van de Heere Jezus. Dus als deze geschiedenis begint met het vermelden dat het op de derde dag plaatsvindt, dan voel je wel aan dat hier iets beslissends gaat gebeuren. Dat hier iets van God uit gaat gebeuren. En als je dan ook nog hoort dat het op een bruiloft plaatsvindt, dan weet je, het gaat hier om meer dan twee mensen die met elkaar gaan trouwen. En het gaat hier ook om meer dan een ceremoniemeester die zijn zaakjes niet op orde heeft. Het gaat hier om iets dat al het menselijke daarin overstijgt. En dat zie je bijvoorbeeld al aan het feit dat niemand hier een naam krijgt. Maria wordt hier de moeder van Jezus genoemd. De discipelen, die anders wel worden genoemd, die blijven hier naamloos. Maar ook de mensen die trouwen, die staan opvallend op de achtergrond. Ik bedoel, het is hun bruiloft. Zij staan daarin centraal. Maar heel bijzonder, de bruid wordt helemaal niet ter sprake gebracht. En de bruidegom is enkel degene tegen wie gezegd wordt dat hij de goede wijn pas geschonken heeft nadat de minder goede is opgeraakt. Alleen de naam van Jezus klinkt. Zijn naam klinkt hier overvloedig, mag je wel zeggen. En dat zegt je, hij staat hier op de voorgrond. Het gaat hier om hem, om zijn geroepen zijn tot deze bruiloft. En om wat hij op deze bruiloft zichtbaar maakt. En dat staat er ook gelijk bij, aan het eind van dit gedeelte, is dat zijn heerlijkheid, staat er in het Grieks. Samen met de vervulling, dat het vervullen van die wijn uit dat water zijn eerste teken is. Letterlijk staat er in het Grieks dat het de arche van de tekenen is. Het aartsteken, zou je kunnen zeggen. Zoals er ook sprake is van een aartsengel. Het beginsel van alles waarvoor hij moest verschijnen in deze wereld. En dat betekent dat het hier ergens om gaat. Nogmaals, niet maar om een bruiloft die in het water valt omdat de wijn op is. Niet maar om het voorkomen van de schande die je als bruidspaar en als ceremoniemeester op de hals haalde als je je zaakjes niet in orde had, als je te weinig wijn in huis hebt. Ook niet om de bijzondere gave die de Heere Jezus schijnt te bezitten om de ene substantie te kunnen veranderen in de andere, maar om een teken, om de arche van de tekenen, om het aartsteken. En daarmee wordt deze bruiloft als een beeld en als een gelijkenis eigenlijk opgenomen in iets groters, in iets omvangrijkers. Daarmee wordt dit verbond dat deze twee individuen hier met elkaar sluiten gebruikt als een raam, waardoor je uitzicht krijgt op dat andere verbond, op dat grote verbond, dat trouwverbond dat de Heere God, nadat hij op de derde dag neerdaalde op de Sinaï, gesloten heeft met zijn volk. En dat op meerdere plaatsen in de Bijbel, zoals in het boek Hooglied, zoals in het boek Hosea, ook echt als een huwelijk wordt getekend. En zo is deze bruiloft in Johannes 2 daar ook een beeld van. Maar net als in het boek Hosea, en ook net als op andere plaatsen in de Bijbel, wordt dat hier niet als een ongebroken beeld getoond. Maar als een beeld waarin de slijtage van dat verbond zichtbaar is geworden. Waarin de scheuren van dat verbond aan de oppervlakte zijn gekomen. En dat wordt hier verbeeld met een typisch zinnetje. En dat is het zinnetje: zij hebben geen wijn meer. Dat is een heel diepzinnig zinnetje. Zij hebben geen wijn meer. Daarmee is eigenlijk alles gezegd, want wijn, dat weet u, dat staat in de Bijbel voor de vreugde. Voor de vreugde van het leven met God. Voor de vreugde van het leven vanuit de bevrijding. En daarom worden er tijdens de Joodse sedermaaltijd, de maaltijd waarin de herinnering aan die bevrijding uit Egypte levend wordt gehouden, ook 4 bekers wijn geheven. En samenhangend met die vreugde symboliseert de wijn in de Bijbel ook iets van het koninkrijk van God. Dat zie je al in het Oude Testament. Het eerste wat Israël tastbaar vanuit Kanaan als het beloofde land in handen krijgt, dat zijn enorme druiventrossen. En die staan voor de overvloed van het Messiaanse Rijk. De overvloed van vrede. De overvloed van vrijheid. En daarmee de overvloed van vreugde. En die lijkt hier te ontbreken. Die lijkt te zijn opgeraakt. Ze hebben geen wijn meer. Het is overigens de moeder van Jezus die het hem laat weten. Zij zegt het. Ze hebben geen wijn meer. En daarop ontspint zich een gesprek waar je op het eerste gezicht een wat ongemakkelijk gevoel van kan krijgen. Het lijkt er namelijk op dat Jezus zijn moeder wat kortaf op haar plaats zet. Zeker als je zijn woorden leest zoals ze in onze vertaling terecht zijn gekomen. Wat heb ik met u van doen? Wat heb ik met u te maken? Daar komt het dan op neer. Maar als je zijn woorden in het Grieks leest, dan kom je erachter dat hij letterlijk tegen zijn moeder zegt: wat is er tussen mij en u? Wat is er tussen mij en u? En dat is een letterlijk citaat uit de Septuagint. En dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, van het Oude Testament. daarmee citeert de Heer Jezus woorden die precies zo worden uitgesproken in een geschiedenis uit het Oude Testament. En dat is een geschiedenis waarin God een tekort vervult in een overvloed. Waarin hij door Elia heen een tekort vervult in overvloed in het leven van de weduwe van Sarfat. En dat is een bekende geschiedenis en die kunt u lezen in 1 Koningen 17. En zijn moeder, die hoort dat. En die begrijpt blijkbaar waar de Heer Jezus op doelt. En dat maakt een bepaalde verwachting in haar wakker. En wat zij vervolgens tegen die dienaren zegt, dat is ook een citaat. En dat is prachtig. Zij citeert in het Grieks namelijk precies de woorden die in een andere geschiedenis in het Oude Testament voorkomen. En waarin het ook weer gaat over het vervullen van een tekort in een overvloed. En dat zijn de woorden van Jozef. Jozef die er in tijden van hongersnood voor gaat zorgen dat er een overvloed aan graan zal zijn. En daar wordt over Jozef gezegd, wat hij u ook zegt, doe dat. Dat is wat Maria doet. En daarmee verwacht Maria nogal wat van haar zoon. Het tekort gaat, net als in die twee geschiedenissen, ook hier vervuld worden in een overvloed. Dat gelooft ze. Wat op lijkt te zijn, wat niet zomaar voorhanden lijkt te zijn, dat gaat hier letterlijk door Jezus geschonken worden. De wijn zal weer gaan vloeien. De vreugde zal het hart van mensen weer doortrekken. Dat gelooft ze. En dat gebeurt ook. En dan zou je denken dat het gaat gebeuren op de wijze waarop het bij die weduwe van Sarfat ging. Dan zou je denken dat het gaat gebeuren op de wijze waarop het gaat bij die broodvermenigvuldigingen. Dat Jezus die dienaren opdraagt om wijn te schenken en dat dat dus ook gebeurt. Zonder dat iemand weet waar die wijn vandaan komt, een soort wonderbare wijnvermenigvuldiging. Maar veelzeggend genoeg gebeurt dat niet. De wijn ontstaat hier niet uit het niets. Er ontstaat hier ook niet heel veel wijn uit een beetje wijn. Nee. En niet omdat de Heer Jezus dat niet zou kunnen. Maar omdat daarmee niet duidelijk zou worden dat dit een teken is. En het teken hier zegt je die wijn, de vreugde waar de Heer Jezus voor zorgt in je leven, dat is vervuld water. En dat is een hele diepe verwijzing naar de waarheid dat het evangelie ook niet uit niets is ontstaan. Het evangelie is vervulde Torah. Want de Torah, de vreugde van de Torah, die ligt als fundament onder dat verbond dat de Heere God met zijn volk heeft gesloten. Maar dat fundament is aangetast. Het vreugdevolle van de Torah is aangetast. En dat is wat de Heere Jezus eigenlijk voortdurend aantreft in de levens van mensen die hij ontmoet. Dat de wijn op is, ten diepste omdat het water op is. Omdat de vaten, waardoor die Torah als levend water heen zou moeten stromen, omdat die vaten leeg zijn. Ja, de Heer Jezus die treft eigenlijk alleen maar lege vaten aan. Lege vormen, waar de vreugde uit weggecijpeld is. En dat wordt hier gesymboliseerd in die lege watervaten, waarvan in de inhoudsaanduiding veel betekenend wordt gehint op de Torah. Op de 5 boeken van Mozes. Het getal 2 klinkt en het getal 3 klinkt. 2 à 3 metreten. En daarmee wordt je het getal 5 in de oren gelegd. En daarmee wordt je gezegd waar het in die vijf boeken van Mozes oorspronkelijk om te doen geweest is. Waar het in de Torah als vreugdevolle bron van het leven om te doen is geweest. Waar het in het verbond van God om te doen is geweest. Dat lijkt te zijn opgedroogd. De zaak is misschien wel herkenbaar. Bijvoorbeeld in de ervaring dat u of dat jij die vreugde in het leven met God ook een beetje bent kwijtgeraakt. En dat je geloven en lezen en bidden en naar de kerk gaan misschien bent gaan zien als iets wat er nu eenmaal bij hoort. Als iets wat nu eenmaal moet. En je sleept je misschien steeds maar weer naar dat moment toe waarop de Bijbel weer eens een keer open moet. Je sleept je misschien telkens maar weer door je gebed heen. Je sleept je op zondag misschien telkens maar weer naar de kerk toe. Maar je doet het niet omdat je er zoveel vreugde in schept. Maar omdat het moet. Dat is iets waar steeds meer mensen mee te maken hebben. Met lege vormen. Die hen niets meer te zeggen hebben. En waar ze meer en meer mee worstelen. Maar dat heeft natuurlijk niets met Torah te maken. Dat heeft natuurlijk niets met de vreugde van de Torah te maken. Dat heeft meer te maken met het feit dat je die Torah, dat je die wet door allerlei omstandigheden bent gaan zien als iets waaronder je bent gaan zuchten. Dat heeft misschien te maken met het feit dat je die Torah meer en meer bent gaan zien als een middel in plaats van als een doel. Als een middel om dichter bij God te komen, als een middel om dichter bij de genade te komen. Maar op het moment dat je de goede, de vreugdevolle geboden van God als een middel gaat zien, dan veranderen ze direct in iets zwaars, in iets onhaalbaars. In iets wat jou neerslaat als je niet doet en doet en doet. En waar je dus anderen ook mee neer kan slaan. Als zij niet doen en doen en doen. En dat is wat Jezus in zijn rondgang telkens tegenkomt. En zo is het levende water van die Torah, van die vreugdevolle bron van het leven, verdroogd. En nogmaals, dat komt Jezus aan de lopende band tegen. Daar en toen, maar ook hier en nu. Lege vaten. Opgedroogde Torah. Als zes lege vaten. Als zes dorre en doodse werkdagen voordat het eindelijk eens een keer Sabbat wordt. En in het verlengde daarvan opgedroogde vreugde. En daarom is hij geroepen tot deze bruiloft. Daarom zegt de Heer Jezus hier: vul die vaten met water. Met water. Want die Torah, die blijft overeind. Daar wordt geen titel, geen jota aan afgedaan. Want die Torah is in zichzelf goed. En de Heer Jezus die legt er ook steeds weer de vinger bij. Bijvoorbeeld in de bergreden. Dat hij niet gekomen is om er ook iets af te doen van die Torah, om die Torah niet te ontbinden, maar om die Torah te vervullen. Om die tot haar doel te brengen. Om die tot leven te wekken, tot in jou en tot in uw binnenste. Tot in uw en jouw hart en ziel. En daar zegt hij dat. En hier laat hij dat zien. Hier geeft hij daar een teken van. De arche van de tekenen, het aartsteken. Vul die vaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand, staat er. En dan geeft hij de opdracht om te gaan scheppen. Om die Torah in zijn nabijheid, omwille van wat hij zal doen in deze wereld, omwille van zijn offer, vervuld te zien worden in evangelie. Dat laat hij hier zien. En daar mogen die mensen op die bruiloft daar iets van proeven. Van de wijn als vervuld water. Van dat evangelie als vervulde Torah. Daarom werd hij tot die bruiloft geroepen. En nu worden wij ook constant geroepen. En waarom? Nou, om daar ook iets van te proeven. Om het teken daarvan tot ons te nemen. En dan niet het teken daarvan vooraf, zoals die mensen hier dat vooraf tot zich krijgen. Maar wij mogen het proeven, wij mogen het ontvangen als het teken daarvan achteraf. Omdat wij mensen mogen zijn die weten wat de vervulling van die Tora Jezus heeft gekost. Omdat wij mogen weten dat die wijn, die wij ook heel vaak symbolisch, maar soms letterlijk in onze handen gedrukt krijgen, zijn bloed verbeeldt. Omdat zijn uur, waar hij hierover spreekt, uiteindelijk wel is aangebroken. Het uur waarop hij zichzelf moest geven. Waarop hij moest sterven. Om u, om jou, om mij opnieuw binnen te kunnen brengen in dat verbond wat hier wordt verbeeld. In dat leven met God. Om ons telkens weer te kunnen laten opstaan tot die vreugde. De vreugde van het mogen geloven dat het niet jouw vormen zijn, hoe leeg of hoe vol ze dan ook mogen zijn, dat het niet jouw woorden zijn, hoe vol of hoe leeg ze dan ook mogen zijn, dat het niet jouw gedachten zijn, hoe vol of hoe leeg ze dan ook mogen zijn, en dat het niet jouw daden zijn, hoe vol of hoe leeg ze dan ook mogen zijn, maar dat Hij het is die jouw leven vult. Dat Hij het is die zorgt voor overvloed. En ik hoop en ik bid dat we dat in de volgende weken, in de 40 dagen tijd die bijna begint, dat ook weer mogen gaan ervaren, werkelijk ervaren. Dat Hij het is die zorgt voor de overvloed. En dat als je hiervoor in de kerk drinkt van die wijn, of dat je het hoort door de verkondiging van het evangelie, dat vreugdevolle evangelie, dat je dan denkt en dat je dan beseft, dit is het, dit is het. Hiervan mag ik leven. Hiermee wordt mijn leven vervuld en hiervan wordt mijn vreugde vervuld. Want hier gaat niets meer van af en hier hoeft niets meer bij. Hier wordt mij iets getoond van de volheid. De volheid van de genade, de volheid van zijn trouw en de volheid van het leven met God. En dat is nu nog in het teken. Maar straks is dat in werkelijkheid. Als zijn koninkrijk dan echt aanbreekt. En de geest en de bruid zeggen, kom. En dan komt hij. Dan verschijnt hij in zijn heerlijkheid. Waar het hier al over gaat. En dan mag wie dorst heeft komen. Dan mag wie dat wil komen. En nemen van het water dat leven geeft. En dat is om niet. Dat is uit genade. Om Jezus wil. En nogmaals, dat wens ik ons allemaal toe. In deze komende lijdenstijd. In deze komende 40 dagen tijd. Dat we daarin weer vreugde scheppen. En dat we daarin die verwachting, nieuw leven ingeblazen krijgen. Nogmaals, niet uit iets van ons. Maar omdat Hij is gekomen. Omdat Hij dat teken heeft gegeven. En omdat Hij alles heeft vervuld. Amen. Gemeente, ik heb voor u twee berichten van overlijden en ik verzoek u daarbij te gaan staan. Op zondag 23 februari is op de leeftijd van 78 jaar overleden Catharina Johanna Hoogkamer Meijer. Zij woonde in de Kooikestraat 119 en de rouwdienst, geleid door dominee Sarah de Vries, zal op woensdag 5 maart plaatsvinden in de aula van de Oosterbegraafplaats. En aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats. Mogen de heren ieder troosten die rouwt om het heengaan van Catharina Johanna Hoogkamer Meijer. Op donderdag 27 februari is op de leeftijd van 85 jaar overleden Willemijntje de Groot Bakker. Zij woonde in de Keersluis 90 en de rouwdienst, geleid door dominee Hiemstra uit Almelo, zal op zaterdag 8 maart plaatsvinden in de aula van de Oosterbegraafplaats. En aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats. En mogen de heren ieder troosten die rouwt om het heengaan van Willemijntje de Groot Bakker.
Thank you.
Gemeente, we gaan danken. We gaan bidden. Tijdens het gebed zijn we een moment stil, waarbij ieder kan opdragen wat er opgedragen moet worden. En ik stel voor dat we eindigen met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Laten we danken en laten we bidden. Heer onze God, wij komen opnieuw voor uw aangezicht. Nadat u tot ons bent gekomen met uw evangelie. Met het teken. Het teken dat u het bent die onze vreugde zal vervullen. Dat u het bent die ons geloof zal vervullen. En dat u het bent die de vrede in deze wereld zal vervullen. Heer God, en dat hebben we nodig om dat te horen. Juist in een tijd waarin er zoveel andere geluiden zijn te beluisteren. En waardoor we zomaar van ons stuk kunnen raken. Heer, heb dank dat u het doet. Dat u ons telkens weer iets in handen geeft om tegen al die gebeurtenissen aan te zetten. Als hetgene wat werkelijk telt en wat blijft. Heer God, heb dank dat u dat doet. Heb dank voor deze dienst, voor de liederen die we hebben mogen zingen. Heb dank voor elkaar. Heb dank voor uw stem in ons leven. Die zegt waar het op staat, waar het op aankomt, waar het heen gaat. Ook dat hebben we zo nodig. Heere God, we bidden u voor elkaar. We bidden u voor mensen die te maken hebben met verdriet. Omdat ze afscheid hebben moeten nemen. God, we bidden u voor de familie, de nabestaanden van mevrouw Hoogkamer. We bidden u voor de familie, voor de nabestaanden van mevrouw De Groot. En we vragen u, wilt u hen zegenen met wat ze nodig hebben in deze tijd. Als er gedaan moet worden wat er gedaan moet worden. Heere God, wilt u hen daarin zegenen, daarin de kracht geven. En wilt u uzelf betonen als degene bij wie mensen terecht kunnen. Waar mensen kunnen zijn met hun verdriet. En met alles wat in hen is. Ga hen voor. En geef hen uzelf. In datgene wat ze nodig hebben. God, we bidden u voor mensen die hierdoor ook weer geraakt worden. Omdat ze zelf te maken hebben gehad met verlies. Omdat ze misschien nog midden in het verdriet zitten, midden in de pijn, midden in de rouw. En misschien blijft dat wel zo. Is het al heel lang geleden, maar voelen we telkens weer de pijn van wat het betekent om iemand los te moeten laten. Wees dan met ons. Grijp onze handen dan vast met uw liefde en met uw kracht en met uw troost, met uw nabijheid. Heere God, we bidden voor mensen die te maken hebben met gebrokenheid. Met ziekte. We bidden u voor meneer Van Rietschoten. Die te horen kreeg dat er menselijke wijs niet zo veel meer mogelijk is. Heere God, zo'n boodschap kan zo hard aankomen. Dat u hem de kracht geeft die nodig is om dit een plaats te kunnen geven. Dit te kunnen verwerken. Wees met de mensen om hem heen. En zegen hen met wijsheid. En met datgene wat u hen alleen in deze situatie kunt geven. Geef hen dat. En geef dat ze vrede kunnen vinden. Heere God, we bidden u voor mensen die wij niet kennen. Maar waarvan we horen. Mensen die te maken hebben met nood. Met een tekort aan vrede. Een tekort aan veiligheid, een tekort aan voedsel, een tekort aan geborgenheid. En zegen hen die te maken hebben met een teveel. Een teveel aan geweld, een teveel aan verwarring, een teveel aan nood en dood. Heere God, we leggen deze wereld in uw hand. In het geloof, in het vertrouwen, dat u daar een weg mee gaat. En we vragen u, wil geven dat we die weg ook snel mogen zien. En ook snel vervuld en voltooid mogen zien. Wees met al die mensen die hulp bieden. Die leiding hebben te geven. Die wijsheid nodig hebben. Geef hen dat. ook op het wereldtoneel. Heere God, we danken u voor de tekenen die u opricht in deze wereld. Tekenen van hoop, tekenen van vreugde, tekenen van vrede, tekenen van het feit dat u nog steeds uw hand eronder heeft. Onder uw schepping, onder deze wereld, onder ons leven. We danken u voor het teken dat ook hier mocht worden opgericht in de geboorte van Jasmijn. Jasmijn van Gogh. En we vragen u, wilt u met Richard en Marielle zijn? Met degene die bij hen horen? En wil geven dat ze alles mogen ontvangen uit uw hand wat nodig is. Om Jasmijn te kunnen grootbrengen. Te kunnen grootbrengen tot uw eer en tot zegen van allen die haar zullen tegenkomen in het leven. Heere, geef hen de liefde, de wijsheid, het geduld, de kracht en nogmaals alles wat nodig is. Om dit leven tot een gezegend leven te maken. Heere God, zo danken we u. We danken u dat we ons leven mogen opdragen aan u. En we danken u dat u daar telkens weer iets over zegt. Mogen we nu in de stilte datgene voor u neerleggen wat we niet zomaar met mijn woorden kunnen vertolken. En hoor ons in die stilte. We bidden u samen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De gemeente krijgt gelegenheid om u gaven te geven voor de genoemde doelen van harte bij u en jou aanbevolen. En daarna zingen we ons laatste lied. Dat is Psalm 103c. En daarvan het eerste en het derde vers. Loof, loof de koning. Gemeente, ga nu in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest met u, met jou allen.
Geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. Voorganger was dominee de Koning uit Barneveld.
Voor zover wij weten zijn er de komende week geen jarig in ons midden. Ik wil u nog wel even wijzen op de mogelijkheid een verzoekplaat aan te vragen. Dit kan voor een luisteraar, maar ook natuurlijk voor uzelf als u een lied graag zou willen horen. U kunt dit doorgeven aan Marijke Helverstein, Maasstraat 20 of telefonisch op 0172 472 348. Dan zijn we gekomen bij het laatste lied van deze dag en daar hebben we voor gekozen het lied Ik bouw op u, gezongen door jongerenkoor Emmanuel.
Thank you.
Dit was het laatste lied en het was het lied Ik bouw op u, gezongen door jongerenkoor Emmanuel.
Dankjewel Wilma. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending. Vanavond is er geen dienst in de Adventskerk en we ontmoeten u dan ook graag volgende week weer in onze uitzending die zal beginnen om 9:30. Voor nu wensen we een goede zondag en voor straks een smakelijk eten. Dit was een uitzending van Studio Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn.